Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen, gemeente, de dienst vervolgen met het zingen van de berijming van de 10 geboden en daarvan het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Exodus 32 vers 1 tot en met 8 en Romeinen 10 vers 12 tot en met 15. Exodus 32 1 tot en met 8 en Romeinen 10 12 tot en met 15 zijn de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Exodus 32, te beginnen bij vers 1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zei tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp ze met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op en offerde brandoffer en bracht het dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden ze op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt. En ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Tot zover de eerste lezing. De tweede is Romeinen 10. Te beginnen bij vers 12. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want dezelfde is Heere van allen. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hen predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 35. En we willen die afdeling met elkaar lezen. Zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord is dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Het antwoord is, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij afgebeeld mogen worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, het is aan de middag van deze dag, die aan uw dienst gewijd is en door u is afgezonderd, dat u ons het voorrecht geeft dat we opnieuw mogen komen onder uw woord. Ook al is het zo dat het voor sommigen van ons niet mogelijk is om de gang naar de kerk te maken vanwege de maatregelen en de omstandigheden. En Heere, mogen we met het oog daarop bijzonder uw naam aanroepen. En wat zullen we dan zeggen, Heere, wanneer een virus met zoveel invloed en waardoor ook zoveel mensen uit het leven zijn weggenomen, ook al hebt u nog veel meer mensen willen sparen, al bijna 2 jaar onder ons is. En het ons als land en volk en als kerken En misschien moeten we het ook wel heel persoonlijk belijden. En geef maar dat we iets mogen kennen van de gestalte van Daniël, als het ons niet op de knieën heeft gebracht en niet tot bezinning en tot bekering heeft gebracht. Heren, wij roepen u aan in onze verlegenheid deze middag. En we kunnen geen andere woorden vinden dan de woorden van de psalmdichter die eenmaal heeft gezegd: het is tijd voor de Heren dat Hij werken. Want wij hebben uw wet verbroken. En Heren, dat is wel de aangrijpende balans die wij moeten opmaken. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Wij hebben tegenover u gezondigd. En wat moet uw kerk dat bijzonder belijden? Wat hebben uw kinderen bijzonderheden om zich te verootmoedigen? Wie zijn ze geweest, Heren, in deze achterliggende tijd waarin de slagen kwamen over deze wereld en over ons land en volk en over kerkelijk Nederland? Heren, verzoen de schuld. En neem uw reden uit uzelf. En als de dichter dan ooit gevraagd heeft: het is tijd voor de Heren dat Hij werken. Dan ligt daarin toch een dubbel gebed. Een gebed dat u de goddelozen zou straffen. Maar dat u uw volk zou sparen en uw koninkrijk nog zou uitbreiden. En bekerend zou werken onder mensenkinderen. En Heren, mogen we dat laatste dan heel bijzonder ook vragen. Spaar en gedenk, Heren, aan uw kerk en breid die kerk uit. En Heren, als de omstandigheden op dit moment zo zijn, dat veelal wordt gezegd dat het virus dat op dit moment de overhand heeft wat de variant betreft een milder virus is. Ach Heren, dan bidden we u. Zou het in deze weg mogen zijn dat wij uit de huidige crisis geraken? Wij hebben dat op geen enkele wijze verdiend, Heren. En we staan deze middag met beschaamde aangezichten voor u, als we u moeten belijden dat het ons niet heeft gebracht waar we hadden moeten komen. Maar Heren, als we zien op onze hardheid, als we zien op wie wij zijn, ook onder uw slagen, o, dan bidden we u, gedenk aan uw ontferming en wil u het ene en het andere schenken. Verlos ons. Geeft u ook dat we op een verantwoorde wijze weer als hele gemeente mogen samenkomen. Al is er altijd een deel dat mee moet luisteren. En we dragen hem bijzonder aan u op. Maar Heren, geef ons ook bekerende en vernieuwende en terugbrengende en bewarende genade. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. En we bidden of u zich ontfermen wil over onze kerken en over andere kerken in Nederland. Breng bijeen wat bijeen hoort. Geef u wat nodig is, ook in het kerkelijke leven. Heren, wij bidden u voor onze gemeente en voor al het werk dat daar plaatsvindt. We denken aan het ambtelijke werk en we dragen ook de broeders van de kerkenraad aan u op. Geef ze uw kracht en uw genade en alles wat nodig is. Denk ook aan het kleine aantal, Heren, van broeders. En wil u in uw genade ook geven dat de kerkenraad kan worden uitgebreid. Heren, wij vragen van u of u zich wil ontfermen over onze gemeente in al het werk dat plaatsvindt. Niet alleen het ambtelijke, maar ook het andere werk. Soms achter de schermen, soms meer in het oog van de mensen. Maar u ziet al het werk en wil het zegenen. Geef degene die hun kracht mogen geven ook genade en getrouwheid en moed en alles wat nodig is. Heren, we bidden of u zo over ons waken wil. We bidden of u diegene die misschien met één been in de wereld staat, of misschien eigenlijk al met twee benen, uw dienst hebben verlaten, bij uw woord vandaan zijn gegaan, of u hen in het hart wil grijpen. Voor u is niets te wonderlijk. Ook als vaders of moeders, als ambtsdragers, als anderen machteloos staan. U kunt terugbrengen. U bent die God van verloren zonen en verloren dochteren. Breng ze terug, Heere. Kinderen en kleinkinderen waar we zorgen over kunnen hebben of verdriet. En Heere, wil u alle ongeloof te sterk worden. Ook alle twijfel aan uw woord en aan uw bestaan wil u het verbreken en wil u met kracht laten ondervinden dat u de levende God bent. Dat doet u ook in deze tijd en wil het doen in de harten en levens van onze jongeren en van onze ouderen als ze zouden twijfelen aan deze dingen. Heren, we bidden voor de kinderen en de jonge mensen die, als u het geeft, weer naar school hopen te gaan. Wil u met ze meegaan, hen bewaren en helpen. Wees met degenen die in het onderwijs werkzaam zijn, ook als er veel van hen gevraagd wordt in deze tijd en er veel onzeker is. Breid uw beschermende en bewarende handen over ons allen uit. We bidden u, Heere, voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Sterk ze en help ze en laat er in deze tijd, die even een tijd is van verademing en van rust, nieuwe kracht mogen worden ontvangen. En boven alles, Heere, schenk uw zegen bij uw woord. We bidden, Heere, voor jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk. Geef dat ze dat biddend mogen doen. Dat ze samen uw woord mogen onderzoeken, ook met de vraag wat u over het huwelijk te zeggen hebt. Heere, wees met degene die spanning ervaren in het huwelijk. Waakt u over de huwelijken en brengt u weer bijeen en herstel wat gebroken is. En als, Heere, er in ons leven onherstelbare scheuren zijn gekomen, juist op dit terrein, Heere, vertroost u. En geef u wijsheid en wat nodig is. Er is zoveel zorg en zoveel verdriet, ook op dit terrein. Heere, wees met ons deze middag, als we gaan luisteren naar uw woord. Wil u dat woord dicht bij ons hart brengen, aan ons hart leggen, maar boven alles in ons hart. En geeft u dat helder en duidelijk mag worden wat het tweede gebod betekent. Misschien dat we daar altijd nog een verkeerd beeld van hebben. Geeft u ook dat het door de werking van uw geest gebruikt mag worden om ons te verootmoedigen. En om ons arm van geest te maken, ook in dit opzicht. Heere, geeft u dat het ons mag uitdrijven als een bedelaar naar de troon van uw genade. En dat het ons boven alles de Heere Jezus Christus nodig zal doen hebben. In al zijn ambten en in al zijn werk. Zie zo in gunst op ons neer, Heere. Zegen de uitzending. Laat ze de huizen en de harten mogen bereiken. Heere, zegent u ook de prediking van uw woord in die zin dat u uw dienaar kracht en een stem geeft en helderheid van gedachten. Wij zijn in alle dingen van u afhankelijk. Wil u het geven. En wees ons zo nabij en goed. En wil u zelf in ons midden komen, want Heere, als dat er niet is, ook al hebben wij het niet verdiend en ook al hebben wij het zo verbeurd en verzondigd, maar dan zal ons samen zijn te vergeefs zijn. Dan kan er een preek gehouden worden waarvan we misschien wel zeggen, er zaten aansprekende dingen in, maar als uw kracht ontbreekt. Heere, daarom bidden we. Scheurt u de hemel en daalt u vanuit uw heiligdom neer en komt u dit kerkgebouw en de huiskamers en de plaatsen waar we zijn binnen en verschaft u zichzelf toegang tot onze harten en sterk en help een ieder, ook in tijden van moeite en van depressie en van zorgen en van ziekte. Heere, ontferm u zich. Wees ons nabij en goed. Bewaar ons voor de zonde, schelde Satan dat hij van ons zal vlieden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 106 en daarvan het 11e vers willen wij gaan zingen. 106 vers 11. Zij maakte zich de Heere ten spot, een kalf bij Horeb tot een god, waarvoor ze zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld, een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. 106, vers 11. Collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, voor onderhoud kerk en pastorie en voor algemene kosten kerk. Op later moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in gedachten gaan wij deze middag naar de voet van de Sinaï. Het is bijna 40 dagen geleden dat Mozes de berg beklommen heeft om de wet van de Heere te ontvangen. En beneden onderaan de Sinaï is daar het volk. En dat volk wacht dag in dag uit, maar het heeft van tevoren natuurlijk niet geweten hoe lang het duren zou voordat Mozes weer zou terugkeren. En de ene na de andere dag is voorbij gegaan en het volk wordt steeds ongeduldiger. Zou Mozes nog wel terugkomen, de man die ons uit Egypte heeft uitgevoerd? En dan op zekere dag, dan zeggen ze tegen Aaron, maak ons een beeld van de goden die ons uit Egypte hebben opgevoerd, want waar is deze man die ons uit Egypte opvoerde? Ze bedoelen, waar is Mozes? Zal hij nog wel terugkeren? Wat wil het volk als het die vraag stelt? Ze willen een beeld van de God die hen uit Egypte uitleiden. We zouden eenvoudig kunnen zeggen, ze willen een beeld van de Heere, maar dan wel een beeld wat ze kunnen zien met hun ogen. Een beeld wat ze kunnen meevoeren door de woestijn op weg naar het beloofde land. Een beeld dat ze altijd weer in het oog kunnen hebben. En dat voor hun aangezicht, zoals ze het zeggen, heen gaat. Misschien dat Aaron, die tijdelijk de leiding over het volk had overgenomen, wel wat is teruggeschrokken voor die vraag. En misschien dat hij daarom zegt, geef uw gouden oorsierselen, uw kostbare sieraden, in de hoop dat het volk die dingen er niet voor over zal hebben, maar het volk komt met hun gouden sieraden en ze leveren ze in bij Aaron en Aaron laat er een beeld van maken. Beeld van een gouden kalf. Dat kalf dat kracht moet uitstralen, zo was het in de wereld van het Oude Testament. Bij de heidenvolkeren werden de goden vaker voorgesteld als krachtige stierkalveren. Een beeld dat ze kunnen zien. En als het beeld gemaakt is, dan geeft Aaron de opdracht dat er geofferd moet worden. Morgen zal de Heere een feestdag zijn, zegt hij. Dat er voor dat beeld geofferd wordt, dat er offermaaltijden gehouden worden en dat er gezongen wordt en rijdansen plaatsvinden om het gouden kalf heen. Bekende geschiedenis, maar die geschiedenis maakt precies duidelijk waar het om gaat in het tweede gebod, waar we vanmiddag bij willen stilstaan naar de orde van de catechismus. Dat gebod gaat namelijk over twee dingen. Het gaat over het maken van onze eigen gekozen beelden van God. En het gaat over het volgen van onze eigen gekozen dienst aan de Heere God. En dat zijn precies de twee dingen die de Heere verbiedt in zijn woord. Hij zegt, ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel, onder op de aarde is, in de wateren, de onder de aarde is. En ge zult u voor die niet buigen of dienen. Wel, we willen er met Gods hulp bij stilstaan en dan vooral de lijnen doortrekken naar de praktijk van vandaag. Want er zal denk ik in de Jeruzalemkerk en thuis onder degenen die met ons meeluisteren niemand zijn die in onze tijd nog een houten of een gouden of een zilver of een stenen beeld van God wil maken. Maar hoe is het met onze denkbeelden? Hoe is het met onze gedachtebeelden? Wat voor beeld van God hebben wij eigenlijk? En als wij die God willen dienen, is dat op de wijze zoals Hij die voorgeschreven heeft, of is dat op een wijze die wij zelf bedacht hebben, een eigenwillige godsdienst? Met God op staan we erbij stil en we schrijven bij zondag 35 het tweede gebod. Drie gedachten. Allereerst in de Bijbel. En dan willen we nog even letten op de woorden van het tweede gebod. In de tweede plaats in de praktijk, dat is vraag en antwoord 97. En in de derde plaats in de kerk, dat is vraag en antwoord 98. Tweede gebod. Allereerst het tweede gebod in de Bijbel. Vervolgens het tweede gebod in de praktijk. En tenslotte het tweede gebod in de kerk. Het is al langer geleden, gemeente, door alle omstandigheden, dat we voor het laatst hebben geluisterd naar het onderwijs van de catechismus. Maar toen ging het over het eerste gebod, en wij kennen dat gebod allemaal. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat eerste gebod is een gebod waarin de Heere duidelijk maakt wie wij moeten dienen. Daar gaat het eigenlijk over. Geen andere goden, daarin ligt opgesloten. En we horen dat eigenlijk ook al in de aanhef van de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dien dan geen goden nevens naast mij. De Heere zegt in dat eerste gebod dus, dat we Hem en Hem alleen moeten dienen. En dan gaat het in het tweede gebod over de vraag hoe dat moet. Eerste gebod, wie we moeten dienen. Tweede gebod, hoe wij God moeten dienen. En laten we in dat verband de tekst van het tweede gebod nog een keer lezen. Als u de catechismus voor u hebt, dan kunt u zo met mij terugkijken in zondag 34. Want daar staat de tekst van de 10 geboden uitgewerkt. En dan staat er bij het tweede gebod, en ik lees het u voor. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Het eerste wat opvalt als we dit horen is dat we te maken hebben met een heel lang gebod. Daar zijn korte geboden. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. Dat zijn maar een paar woorden. Maar het tweede gebod is een lang gebod, een uitgewerkt gebod. De Heere gebruikt met eerbied heel wat ruimte op de stenen tafelen als hij dit tweede gebod straks in een van die tafelen schrijft. Waarom staat dat er zo uitgebreid? En wat betekenen die woorden precies? Gij zult u geen gesneden beeld maken. Dat wil zeggen een houten, een in hout uitgesneden beeld. Een beeld van God dus. Nog enige gelijkenis, dus ook geen ander beeld of andere afbeelding. De Heere zegt hier heel duidelijk, u mag me op geen enkele wijze afbeelden. En dan gaat de Heer als het ware alle mogelijkheden na. Gebruikt u daarvoor, zegt de Heere, niets van wat boven in de hemel is. Waar de zon en de maan en de sterren zijn. En waar we de vogels kunnen zien vliegen. Maak u geen beeld van mij in een van die gestalten. En dan gaat de Heere verder. Gij zult u geen gesneden beeld maken van iets dat onder op de aarde is. En onder op de aarde, daar zijn de mensen. Daar zijn de dieren. Daar zijn de planten en de bomen. En de Heere zegt, maakt u geen beeld van mij in een mensengedaante. Of in de gedaante van een dier, een kalf. Of in de gedaante van een boom of een plant. En dan gaat de Heere nog verder. Nog in de wateren onder de aarde. Daarmee worden bedoeld de zeeën, de oceanen. Dus ook niet in de gestalte van een vis of van een zeedier. Het is alsof de Heere alle mogelijke manieren waarop het volk van Israël een beeld van God zou kunnen of zou willen maken, de pas afsnijdt. En het zegt zo niet en zo niet en zo niet. Daarin ligt ook opgesloten, de Heere kent ons hart. En de Heere weet dat wij geneigd zijn om op allerlei manieren tweede gebod te overtreden. Om voor onszelf een beeld te maken van hoe wij denken. En heel vaak is dat ook hoe wij wensen dat God eruit ziet. En om dat beeld dan eer te bewijzen. Kijk, en dan trek ik de lijn ook maar door naar vandaag de dag, want het tweede gebod is nog zo actueel als wat. Ieder mens, althans ieder godsdienstig mens, ieder kerkmens heeft van nature deze neiging, en ik moet nog verder gaan en zeggen deze zonde. Dat we ons een beeld van God maken naar eigen keus, naar hoe wij denken dat God is, naar hoe wij graag zouden willen misschien dat God is. En dat we dat beeld, en dan heb ik het over een beeld dat niet in overeenstemming is met Gods woord, met de Bijbel, dat we dat beeld ons in gedachten maken. En dat we dat beeld ook dienen en vereren. Dat we bij dat beeld leven. Dat we voor dat beeld knielen. Wat voor beeld van God hebben wij eigenlijk, gemeente? Dat is zo de vraag in de toespitsing vanuit de beginwoorden van het tweede gebod naar ons toe. Wat voor beeld van God hebt u, heb ik? Ik las bij een verklaarder, sommigen hebben een beeld van een God zonder ogen. Ze geloven, zo gezegd wel, dat God alles ziet. Maar ze leven toch volop in allerlei zonden, alsof God het niet ziet. Beeld van God zonder ogen. Bent u dat? En anderen hebben een beeld van God, maar zonder oren, om het zo te zeggen. U begrijpt, dat wordt dan geestelijk bedoeld. Maar ze geloven wel in God, maar ze zullen nooit hun hart voor hem uitstorten. En nooit echt alles wat hem bezighoudt en hun nood voor Gods aangezicht brengen in het gebed. Een God zonder oren. Sommigen hebben het beeld van een God zonder armen, met macht. Ze geloven ten diepste niet dat God ze tot bekering kan brengen. En weer anderen hebben het beeld van een God die eigenlijk zonder hart is. Een strenge, een hardvochtige God. Een wrede tiran die toornt over de zonde. En dat is het. En dat is ook alles. Maar niet een God die in ontferming bewogen zijn zoon naar deze wereld zond. En die zondaren zoekt en die zondaren roept en nodigt. Wat voor beeld van God hebben wij? Wat voor beeld van God hebben wij ook meegekregen? Geen eigen gekozen beeld van God. En dan gaan we verder luisteren. Ik zal de lijn die we tot nog toe getrokken hebben nog wat verder uitwerken straks. Maar dan gaan we eerst maar verder luisteren naar die woorden van het tweede gebod. Want het gebod gaat nog verder. Nadat de Heere die verschillende mogelijkheden heeft opgenoemd, uitgebreid heeft gezegd: ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, zegt de Heere. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. En dat woord ijverig, ja, dat heeft de betekenis, misschien een klein beetje van jaloers, maar dan hebt u eigenlijk toch nog niet helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt. U moet denken aan het beeld van een huwelijk. Een man en een vrouw zijn in liefde en trouw aan elkaar verbonden. En op zeker moment is het zo dat een van de twee het gaat aanleggen met een ander. Dat gebeurt in de meeste gevallen niet in één keer, maar dat gebeurt stapsgewijs, misschien wel eerst in de gedachten. En dan in woorden die uitgewisseld worden. En dan in telefonisch contact, appcontact. Als u op zo'n weg zou zijn op dit moment, dan roept de Heer u dringend tot bekering. Breek met de zonde. Maar terug naar dat beeld wat de Heer nu tekent. Dat is het beeld van een man of een vrouw die ontdekt dat degene met wie hij of zij getrouwd is, hem of haar ontrouw geworden is. En als dat gebeurt, ja, wat ontstaat er dan? Verdriet natuurlijk. Boosheid. Gekwetstheid. Maar ook een bepaalde vorm van jaloezie op die ander. En kijk, dat is het woord wat de Heere hier ook gebruikt. Als mensenkinderen een beeld van hem maken wat niet naar Gods woord is. Wat eenzijdig is, wat onbijbels is. Dan is de Heere daar heilig jaloers over, ijverig over. Dan is hij daar heilig gekwetst onder. Dan staat hij dat niet toe, maar dan ijvert hij in zijn toorn over die zonde. Dan neemt hij die zonde heel ernstig. En dat lezen we ook als we nog een stukje verder lezen. Want er staat achter: die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En u moet even letten op die twee hele sterke woorden: misdaad en haten. Zo noemt de Heere zonde tegen het tweede gebod. Wij zouden zeggen, dat is iets, nou ja, een bepaalde verkeerde voorstelling van God in je gedachten. Een wat onbijbels denkbeeld over God. Ja, dat is, nou hoe zouden wij het noemen, een afdwaling misschien, of een vergissing misschien, of een iets onzuiver beeld, maar de Heere zegt dat is een misdaad. En als u zo het beeld van God hebt, dan haat u mij, zegt de Heere. Ziet u, gemeente, hoe de Heere de zonde taxeert, hoe de Heere de zonde inschat. Hoe ernstig hij de zonde neemt. Wij kunnen God haten met ons verkeerde godsbeeld. En wij staan tegenover God als wij een onbijbels godsbeeld hebben of een eigenwillige godsdienst hebben als misdadigers. En die zonde bezoekt de Heere. In het derde en het vierde lid, dat betekent de derde of vierde geslacht of de derde of de vierde generatie. Daar ligt een moeilijk punt. Betekent dat, vraagt iemand, dat je dus gestraft kan worden voor de zonde van je opa of van je overgrootvader? Nee, dat betekent het niet. De Heere straft de zonde van een opa of een overgrootvader niet persoonlijk aan een klein of een achterkleinkind. Dat wordt niet bedoeld. Wat wel bedoeld wordt, en daar moeten we heel goed op letten bij dit tweede gebod, dat is dat juist zonde tegen het tweede gebod funeste gevolgen, verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor het nageslacht. Dat moeten al degenen die kinderen van de Heere of kleinkinderen van de Heere ontvingen ook altijd bedenken. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover onze kinderen en kleinkinderen. En als de Heere het geeft, achterkleinkinderen. En als wij een verkeerd beeld van God hebben, dan werkt dat, als de Heer het niet verandert en verhoedt, door in de generaties. En als wij een verkeerde dienst van God hebben, een eigenwillige godsdienst hebben, werkt dat door in de generaties. Ik noem u twee voorbeelden die ik wel vaker genoemd heb. Maar stelt u zich voor dat een vader en een moeder in hun gezin eigenlijk dit beeld hebben, en misschien hebben ze het zelf van jongs af aan meegekregen. Maar ze hebben dit beeld van God. God is een wrede, straffende, wrekende God. En dat is eigenlijk alles wat ze weten en alles wat ze zeggen over God. En ze zeggen misschien tegen hun kinderen, goed bedoeld en in ernst, al waarschuwend, denk erom, God ziet alles en hij straft de zonde. Maar als dat het enige is in uw godsbeeld, en u draagt dat over aan uw kinderen, en dat is alles wat u zegt. Ik zeg niet dat het niet terug te vinden is in de Bijbel dat God de zonde straft. Want dat vindt u terug in de Bijbel. Maar als dat het enige is wat wij overdragen, dan heeft dat funeste gevolgen in het nageslacht. Dan is de kans heel groot dat de volgende generatie of generaties zeggen, en dat hoeft voor mij niet meer. En dat is niet goed. Maar het is iets van de lijn van het tweede gebod. En uw kleinkinderen weten misschien helemaal niet meer van God en van zijn woord af. U kunt dat, gemeente, niet omdraaien. U kunt natuurlijk niet zeggen wanneer kinderen of kleinkinderen van de Heere en van zijn dienst zijn afgedwaald, dat dat altijd komt door een verkeerd godsbeeld. Dat kan ook op hele andere manieren. En er is in onze gemeente, en dat weet ik, veel verdriet bij ouders en grootouders als deze dingen spelen. Maar de Heere waarschuwt wel ons allen. En juist ook jonge ouders die aan het begin van de opvoeding staan, of die midden in de opvoeding staan, voor deze zonde, dat we een verkeerd beeld van God overdragen aan onze kinderen. En dat kan ook aan de andere kant. Dat kan even goed aan de andere kant. Als God wordt voorgesteld als een God die alles goed vindt en alles wel begrijpt, en eerbied voor de dienst van de Heer is niet meer nodig, En uw godsdienst is, om het zo te zeggen, licht en oppervlakkig en makkelijk geworden en alles kan ermee door. En u bent slordig geworden in de kerkgang en in het lezen van Gods woord en in het gebed. En u draagt dat beeld over, misschien wel met de bedoeling om vooral de liefdevolle kant van God te benadrukken en over dat andere maar te zwijgen en niets te zeggen. Maar het heeft funeste gevolgen in het derde en vierde geslacht. Uw kinderen zouden zo kunnen denken, ja, eigenlijk kun je wel raak leven en kun je wel doen wat je wil. Ziet u, gemeente, hoe wij aan beide zijden mank kunnen gaan en hoe beide zijden een gevaar zijn? En weet u wat we nodig hebben in het licht van dit tweede gebod? Dat is het licht van Gods woord en het licht van Gods geest. Juist wanneer het zo is dat we misschien wel zijn opgegroeid bij een godsbeeld dat heel eenzijdig was, dat kan. Maar dan hebben wij nodig de volle waarheid van Gods woord. Dan hebben we niet nodig precies het tegenovergestelde alleen maar. Dat is niet waar. Als je altijd hebt gehoord alleen maar God is een God van streng recht en een wreker, dan heb je niet nodig alleen een eenzijdige prediking van Gods genade en Gods liefde, want dan kom je van het ene uiterste in het andere uiterste. En als wij alleen maar hebben gehoord over Gods liefde en Gods barmhartigheid, dan hebben we ook niet alleen maar nodig de prediking van Gods strenge recht en van zijn heiligheid en van zijn wraak. Maar wij hebben nodig de volle waarheid van Gods woord. En daarom is het ook zo nodig dat we veel in de Bijbel lezen, biddend lezen. Daarom is het ook zo nodig dat we veel vragen om het licht van Gods geest. Juist als we met deze dingen worstelen. Heere, geef u mij het rechte, het goede zicht op u. En mag ik, en is dat niet heel bijzonder een gebed dat gepast is voor ouders en grootouders, mag ik iets van dat beeld, dat echte beeld van God, meegeven aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. En eigenlijk hebben we nog meer nodig natuurlijk, mag ik iets van dat beeld vertonen voor hen. Herstelt u uw beeld in mij, in mijn hart, want daar is het oorspronkelijke beeld van God aan scherven en aan stukken gevallen. Wilt u het weer oprichten? Mag ik iets vertonen van het Bijbelse leven in de vrezen van uw naam? Dat zijn zo belangrijke dingen, gemeente. En nu zou het kunnen zijn dat we vanmiddag onze eigen schuld aangewezen krijgen. Dat de Heere de prediking van het tweede gebod van deze middag gebruiken wil om de vinger te leggen bij de schuld in uw leven of mijn leven. En wat is dan nodig? Dan is het nodig dat we dat voor de Heere erkennen. En dat we dat voor de Heere zullen belijden. En dat we de Heere vragen om vergeving van die zonde. En dan mag u uw vinger ook leggen bij dat slot van de tekst, want dan gaat het tweede gebod nog verder. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dat woord duizenden, dat staat tegenover 3 en 4 in de vorige zin. Derde en vierde lid, derde en vierde generatie, maar duizenden dergenen die mij lief hebben. En vraag het dan maar, Heere, wil u mij een plaats geven onder die duizenden? En wil mijn kinderen en mijn kleinkinderen een plaats geven onder die duizenden? Ik heb, gemeente, ook nog heel praktisch gedacht over de vraag, als er nu mensen zijn met zo'n eenzijdig beeld van God, een onbijbels beeld van God ten diepste in zijn eenzijdigheid. Wat zou u dan nog meer kunnen doen behalve Gods woord biddend lezen en bidden of de Heere u deze dingen wil laten zien? Ik dacht ook bij mezelf, de Heere kan het lezen van een evenwichtige schrijver ook zegenen. Dat moet nooit komen in plaats van Gods woord. Dat moet altijd komen na Gods woord en naast Gods woord. Maar ik heb nog eens voor de boekenkast gestaan en gedacht, wie schrijven er nu echt evenwichtig? Ik noem u maar twee namen op het gevaar af dat ik anderen voorbij ga en ik wil niemand boven een ander stellen, daar gaat het ook niet om. Maar ik dacht allereerst aan de prachtige evangelieverklaring van Ryle, de Engelse schrijver Ryle, maar zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Hij heeft een verklaring geschreven op Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Heel evenwichtig, naar twee kanten. Van harte aanbevolen. Ik dacht, als het gaat om dominees uit onze tijd, ook aan de verschillende Bijbelverklaringen die geschreven zijn door dominee de Butter. Zeer evenwichtig, naar twee kanten. En ik weet wel, die boeken op zich geven u het juiste godsbeeld niet, maar de Heere kan het wel zegenen. Juist als we met eenzijdigheid in onze gedachten te maken zouden kunnen hebben. Wel, dat is dan voldoende over onze eerste gedachte waar we langer bij stilstonden. Het beeld van God en het tweede gebod in de Bijbel. De catechismus vat het heel kort samen in vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En dat wij hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. En dan wil ik, gemeente, toch ook nog even iets zeggen over één ander ding, en dat is over de kerkgang. Als een vader en een moeder altijd maar één keer per zondag naar de kerk gaan en dat uitstralen naar hun kinderen toe, dan is te vrezen dat dat ook een effect heeft in de lijn van de geslachten. Als we maar één keer per zondag, en ik zie even af van de huidige omstandigheden, dat begrijpt u nu, maar als we maar één keer per zondag onder het woord zijn, op dit moment in de kerk of thuis, als we bijvoorbeeld zouden zeggen, we luisteren wel in de kerk, maar thuis luisteren we niet mee, dan geeft dat een signaal, dan is dat ook iets van eigen gekozen godsdienst. We zijn onszelf de maatstaf geworden. En als dat zo is, is er ook maar één weg. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte veroordelend, maar dan is er maar één weg, en dat is de weg dat we aan de Heere vragen, Heere, mag het vanaf vandaag anders worden, en dat we breken met verkeerde patronen en verkeerde dingen in ons leven. Tweede gebod in de praktijk. We gaan verder, vraag en antwoord 97. Daar wordt gevraagd, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Mag men helemaal geen beelden maken? Het is alsof de leermeester in de catechismus wil zeggen, mag er dan geen enkel standbeeld staan in de stad? Mag er geen enkel schilderij hangen aan de muur? Mogen er in onze tijd geen foto's of geen filmopnamen worden gemaakt? Dat zijn ook beelden. Is dat allemaal verboden in het tweede gebod? Het antwoord luidt als volgt. God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Dat wordt nog eens een keer herhaald. Wij kunnen God op geen enkele wijze afbeelden. De Heere zegt in Jesaja 40. Wie is mij gelijk? Wie zou een afbeelding vinden voor mij, de Heilige? God is volkomen en volmaakt. We zouden hem altijd tekort doen als we een zichtbaar beeld van hem maken. Dus geen beelden van God, ook geen symbolische beelden van God. Ik geloof dat dat in strijd is met het tweede gebod. Dat moeten we niet doen. Maar de schepselen, zo gaat het verder, al is het dat ze mogen worden afgebeeld, zo verbiedt toch God om hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. De schepselen, mensen, dieren, planten, die mogen wel worden afgebeeld, maar het antwoord van de catechismus heeft iets voorzichtigs in zich. Er zijn twee gevaren, staat er eigenlijk aan het slot van antwoord 96. God verbiedt hun beeldenis te maken en te hebben om ze te vereren. Of om God daardoor te dienen. En u begrijpt wel, de catechismus is geschreven ook in een stukje weerlegging van de dwaling van de Rooms-Katholieke Kerk. Dan gaat het bijzonder over de heilige beelden die in de Roomse kerk te vinden zijn en waar het straks ook nog even over gaat. Maar die heilige beelden die daar staan, omdat men meent in de Rooms-Katholieke Kerk daardoor God te dienen. Die beelden van mensen die ooit geleefd hebben, die ook vereerd werden. Dat mag nooit. God dienen door beelden van schepselen, dat verbiedt de Heere nadrukkelijk. En beelden mogen wij ook niet maken om daardoor andere mensen of onszelf te vereren. En dan heeft het tweede gebod misschien ook nog een hele praktische en een actuele toepassing. Ik denk aan allerlei profielen die wij aanmaken op sociale media. Instagram, LinkedIn, noemt u maar op. Een van de vragen die wij ons moeten stellen, onze jongeren en de mensen van middelbare leeftijd, want die zullen het vooral zijn die dat doen. Een van de vragen die we ons moeten stellen is, met wat voor bedoeling plaatsen wij bepaalde beelden? Creëren wij, maken wij bepaalde beelden? Hoe vertonen we ons aan anderen op de sociale media? En wat drijft ons daarbij? Gaat het ons daarin om eigen eer? Willen we misschien toch op een bepaalde wijze onze eigen status of onze reputatie verhogen? Ik weet, gemeente, dat het goed is om bepaalde dingen te delen. Bepaalde zorgen misschien of bepaalde vreugde, dat hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Maar we zullen ons voor Gods aangezicht, en dan zijn we op de goede plaats, als we daar mogen overwegen. We zullen ons voor Gods aangezicht altijd weer de vraag moeten stellen, wat drijft ons? Wat voor bedoeling hebben we wanneer wij een bepaald beeld van onszelf naar buiten brengen? Dat is tweede wat onze aandacht vroeg, het beeld van God en het tweede gebod in de praktijk. En tenslotte willen we nog stilstaan bij het tweede gebod in de kerk. Maar we gaan eerst zingen 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Vijfde van Psalm 25. Vraag en antwoord 98 bepalen ons bij het tweede gebod in de kerk. We lezen vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? In gedachten worden we nog even meegenomen een Rooms-Katholieke of een Lutherse kerk in. Verschillende van ons zijn daar wel geweest op vakantie in zo'n kerkgebouw. En als u daar binnenkwam, werd u waarschijnlijk overweldigd door de aanblik van heel veel beelden en afbeeldingen. Beeld van Jesaja of van Johannes de Doper, van Maria natuurlijk. Gebrandschilderde ramen met indrukwekkende Bijbelse voorstellingen. Ergens in de kerk, in die kerken, een kruis met daaraan de lijdende zaligmaker. Waarom zijn die beelden in de Rooms-Katholieke kerk en ook in de Lutherse kerk volop aanwezig? En waarom zijn ze hier in de Jeruzalemkerk niet? Want onze kerkgebouwen zijn, als we het vanuit dat oogpunt bekijken, maar heel erg sober. Kale muren, preekstoel, Bijbel erop. Dat is het eigenlijk wel. De doopvont die nog zichtbaar is, maar daar hebben we het wel mee gehad. Waarom is dat? De vraag die gesteld wordt in vraag 98 is: zou men de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? Zo zijn de beelden in de Rooms-Katholieke kerk ooit ingevoerd. Ergens in de vroege middeleeuwen werden die beelden de kerk ingebracht als boeken voor de leken. En dat woord leken, dat betekent de niet-geestelijke. Degene die, om zo te zeggen, misschien heel vaak ook niet konden lezen en schrijven. Degene die geen ambt in de kerk vervulde in die tijd. Mensen die soms ook niets of weinig begrepen van de preek. Zeker toen de landstaal afgroeide van het Latijn dat in de kerk gebruikt werd. En dan kon het gebeuren dat je in de kerk kwam en dat je een hele preek hoorde in het Latijn en je begreep daar eigenlijk helemaal niets van. Maar dan stonden daar, zo hield men in de Rooms-Katholieke kerk staande, dan stonden daar nog altijd de beelden. En dan kon een eenvoudige kerkganger, een leek, in alle rust en stilte onder die onbegrijpelijke woorden naar de beelden kijken. Beeld van Maria. Of dat beeld van een gekruisigde zaligmaker. En dan kon dat beeld als het ware een boek zijn. Een boek voor een leek. Die anders niets begreep. Nu wordt er gevraagd in vraag 98... zou je die beelden dan als boeken voor de leken niet mogen dulden? Dat je ze toch laat hangen? Dat je ze toch een plaatsje geeft? Allerlei zichtbare beelden, afbeeldingen, schilderijen van Bijbelse voorstellingen. Ook dat is denk ik wel actueel, gemeente. In een tijd waarin er, dat kunt u natuurlijk zo met mij zien op YouTube. Als u de kerkdienst daarop ziet, maar dan ziet u ook andere kerkdiensten. En hoeveel kerkdiensten zijn er niet waarin ook allerlei beelden worden vertoond? Een bepaald filmfragment of afbeeldingen of een beeldpresentatie of nog weer andere dingen. Waarom is dat er eigenlijk niet? Waarom is dat er niet in de kerk? Zou men de beelden niet mogen dulden, een plaats mogen geven? Iemand zegt misschien vandaag, dat kan toch heel indringend zijn en dat kan ook heel indringend overkomen. Dat kan je misschien wel veel beter bijblijven dan al die preken. En misschien dat er een jongere zegt, nou zo is het maar net. Want ik hoor al die preken in de kerk wel, maar het gaat allemaal over mijn hoofd heen. En ik heb toen eens een filmpje gezien met een indrukwekkend beeld, een afbeelding daarin, en dingen werden misschien uitgebeeld of nagespeeld, en dat is me bijgebleven. Kunnen we dat niet veel beter gebruiken? Boeken voor de leken. Die oude vragen die opeens weer heel actueel worden. En dan is het antwoord van de catechismus heel duidelijk. Het antwoord luidt nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. De catechismus doet hier een beroep op Gods woord. Op wat de Bijbel zegt. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. En God heeft het ingesteld dat zijn christenen niet onderwezen worden door niet sprekende beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord. De Heer heeft de prediking uitgekozen. Waarom? Omdat dat het beste middel is. Is dat de reden geweest? Heeft de Heere gedacht, de hoorbare verkondiging, de levende verkondiging van het woord is menselijk gesproken het meest effectief? Nee, we lezen in Gods woord iets anders. In 1 Korinthe 1 staat, God heeft de dwaasheid van de prediking uitverkoren. De prediking is in zichzelf maar een dwaasmiddel. In de vorm dat er gepreekt wordt, zo 3 kwartier lang in onze gemeente of iets langer, dat er zo lang gepreekt wordt en dat er 1 persoon door God geroepen en gezonden staat en het woord van God uitlegt en toepast en dat allemaal mensen daarnaar zitten te luisteren, ja, dat is in de ogen van mensen eigenlijk een heel dwaasmiddel. We zullen nog 1 versje zingen, gemeente, dan kunnen we er even nog naar kijken. Van Psalm 25 en daarvan het 8e vers. God wil door de levende verkondiging van zijn woord zijn kerk onderwijzen. Dat is wat aan het slot van deze zondag nog duidelijk wordt gemaakt. En we zeiden tegen elkaar, dat heeft te maken met het feit dat God dat in zichzelf dwaze middel van de prediking heeft uitgekozen. Waarom? Opdat de eer voor God zou zijn. En hij wil door de prediking werken. We hebben dat gelezen vanuit Romeinen 10. Hoe de Heer een mens zendt nadat hij ze geroepen heeft. Hoe die mensen het evangelie moeten prediken. Hoe het woord van God geloofd wordt. En hoe mensen door het geloof de Here gaan aanroepen en in die weg zalig worden. En dan schrijft de apostel, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. En daarom, gemeente, hebben wij daar ook aan vast te houden. Dat is niet om ouderwets te doen. Dat is niet om eigenzinnig te zijn, maar dat is om het Bijbelse spoor te volgen. God wil de prediking van zijn woord gebruiken als een middel om zondaren zalig te maken. En wat is prediking dan? Dat is altijd weer de uitleg en de toepassing van de schriften. Gods woord moet opengaan. Gods woord moet verklaard worden. Gods woord moet toegepast worden op harten en levens van mensen. En Gods woord moet geproclameerd worden. En als dat gebeurt, en dat is het laatste voor deze middag, dan wordt ons, ja dan zouden we kunnen zeggen, dan wordt ons een drievoudig beeld voorgehouden. Want dan leren wij vanuit Gods woord, en dan begin ik maar even bij onszelf deze keer, maar dan leren wij vanuit Gods woord wie de mens is. Eerlijk en evenwichtig. En wie is die mens dan? Een mens die door God goed geschapen is. In deze wereld een plaats heeft ontvangen omdat God die mens gewild heeft. Uniek is. Maar ook een mens die in de zonde gevallen is. En dat mag evenmin als het voorgaande verzwegen worden. Een mens die een hart heeft. De catechismus zegt het op grond van Gods woord zo aangrijpend, maar wel waar. De mens die een hart heeft dat geneigd is om God en zijn naaste te haten. Maar ook een mens die door God nog geroepen wordt tot bekering en tot geloof. Een mens die zelf alles verzondigd heeft en geen mogelijkheid meer heeft om tot God terug te keren. En toch een mens die door de Heere geroepen wordt tot bekering. Een mens van wie de Heere het hart vernieuwen wil en kan. Ik zal het stenen hart uit u wegnemen en u een vlezen hart geven. Bijbelse mensbeeld wordt ons in Gods woord getekend. En met de verschillende kanten van dat Bijbelse mensbeeld moeten wij altijd weer rekenen. Met Gods scheppende hand en met de doodstaat van de mens in geestelijk opzicht en met de ernstige roep van God tot bekering. In de prediking van het woord, in de levende verkondiging, wordt ons niet alleen een beeld getekend van wie wij zijn, maar wordt ons ook een beeld getekend van wie God is. En dan hebben we, gemeente, opnieuw de hele Bijbel, heel Gods woord nodig. Het heeft de Heere niet behaagd om zijn woord met eerbied gesproken op een A4'tje samen te vatten. Ik bedoel het met eerbied nog een keer. En om het ons te geven en te zeggen dat is het. Maar God heeft ons 66 Bijbelboeken gegeven opdat we Gods woord zouden lezen en onderzoeken. En opdat we het beeld van God dat vanuit heel de schrift tot ons komt, door genade tot ons beeld van God zouden mogen maken. En wat is daarvoor nodig? Nog een keer, een leven dicht bij de schrift. Wat is het belangrijk om ook altijd te bedenken dat ons beeld van God een Bijbels evenwichtig beeld mag zijn. Als u dat aan een van de kanten volledig hoort mank gaan en eenzijdig hoort zijn, dan zou u me er zeker op mogen aanspreken en dat zal de kerkenraad als eerste doen. Als alleen maar gepredikt zou worden, God is een God van recht, een heilige God, een God die de zonde straft. En dat is alles, daar gaat de prediking mank. Als alleen maar gepreekt wordt, God is een God van barmhartigheid, een God die zondaren zoekt en wil zalig maken, en dat zou alles zijn, daar gaat de prediking ook mank. De prediking moet als het ware op beide benen lopen. Op het Bijbelse evenwicht staan. Wij hebben het een en het ander nodig. Wij hebben de prediking nodig van Gods gerechtigheid. Van Gods heiligheid. Van Gods toorn. En wij hebben de prediking nodig van Gods barmhartigheid. Van zijn zondaarsliefde. Van zijn onmetelijke genade. En wij hebben boven alles nodig de Heilige Geest die ons het echte licht en zicht op God geeft. En daarom, wat moeten we wanneer we onder de prediking van het woord komen, toch altijd weer bidden, Heere, geef dat ik u mag kennen zoals u zich in uw woord geopenbaard hebt. Laat het licht van uw geest vallen over deze dingen, opdat ik zien mag wie u werkelijk bent. In de prediking wordt het beeld getekend van de mens, van God, maar ook van de Heere Jezus Christus. Paulus schrijft dat zo indringend, dat de Heere Jezus onder de Galaten is gepredikt en uitgeschilderd, zoals hij zegt, onder u gekruist zijnde. En ik zeg niet dat er niet eens een preek kan zijn waarin die dingen niet aan de orde komen. Dat kan best vanuit een tekst. Maar over de grote lijn moet u boven alles een gekruisigde Heer Jezus Christus voor ogen geschilderd worden. Een Christus die bereidwillig was om de diepste weg van lijden te gaan. Om de eer van God te herstellen en om zondaren zalig te maken. En hij wordt u ook deze middag nog weer gepredikt. Hij wordt u deze middag nog weer aan het hart gelegd. In hem is nooit één zonde geweest tegen het tweede gebod. Hij had een volkomen voorstelling van zijn vader. Hij heeft zijn vader volmaakt gediend. In alles de wil van God gedaan. Hij heeft ook dit tweede gebod vervuld. En toch is hij vanwege de zonde veroordeeld. Niet vanwege zijn eigen zonde, maar vanwege zonde die hij op zich wilde nemen als het lam van God. Om ze weg te dragen. En dat lam van God wordt in de prediking van deze middag als het ware nog dicht bij u gebracht. Opdat u zou uw handen zou uitstrekken naar dat lam van God. En uw schuldige handen, uw handen die ook het tweede gebod verbroken hebben, zou leggen op hem. Om in hem vergeving te zoeken. Om uw schuld voor hem te belijden. En om het leven vanuit hem te ontvangen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van dit woord. Zegen uw woord, Heere. En werkt u door woord en geest in ons het rechte zicht op u. Geeft u, Heere, dat in onze huizen ook iets gevonden mag worden van het overdragen en overbrengen van een juist beeld van God op onze kinderen en kleinkinderen. Al kunnen wij het in het hart van onze kinderen niet brengen. Maar geef dat onze kinderen en kleinkinderen en wij zelf naar u mogen vragen. En bij het licht van uw woord en bij het licht van uw geest zouden mogen leven. Vergeef het zondige. Heb dank voor wat u wilde schenken. Wees ons in deze pas begonnen week nabij en goed. Bewaar ons, Heere, voor gevaren. Bewaar ons voor de zonde. Laat uw kinderen mogen strijden en mogen waken tegen de zonde. En als we, Heere, geen genade kennen in ons leven dat het ons tot u mag uitdrijven. Hoor en verhoor ons en breng ons weer onder uw woord. Om Christus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers is de slotzang. 89, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.